zijn gemeente geen bijzondere mededelingen. Het enige wat ik u mag doorgeven betreft de collectes. Er zijn er 3 deze morgen, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede collecte voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En voorts wordt u herinnerd aan de zendings- en evangelisatiekist bij de uitgang. Laten wij met elkaar deze dienst nu beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de bedezang voor de predikatie. Dat is maar 1 vers. De bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zij, die te allen tijd ons uwe tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Het is gezang A, gezang H van Hendrik of ook gezang 8 in uw bundeltje. Stellen wij ons gemeente ook op deze zondagmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En dat horen van de woorden van de wet en de samenvatting daaruit zingen wij uit Psalm 119 vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Het 19e vers van Psalm 119 naar de wet en de samenvatting daaruit. Toen sprak God, maar ook nu spreekt God al deze woorden Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, gedachteloos, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte deze 10 geboden aldus voor ons samen. U zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met geheel uw kracht, met heel uw ziel en al uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dat ge uw naaste zult lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. We gaan samen lezen uit Gods heilig en heerlijk en onfeilbaar woord. Uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes, het 2e hoofdstuk. Dus uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We lezen al daar: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in hem is de waar, is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Wederom opnieuw schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem. Zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat en ook zijn zuster haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder, en we mogen er ook bij lezen, zijn zuster lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven, om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want ge hebt hem gekend, die van den beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord van God blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. En dan komen in vers 15 tot en met 17 de woorden voor de tekst. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld en de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk ge gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zover dan de schriftlezing. In de voorbeden willen wij bijzonder denken dat zaterdag 22 juli bij Bastian en Elke Kwinikowski een dochter geboren is met de naam Isabo. Moeder en kind verblijven momenteel in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordt. Laura van Hebert is afgelopen maandag 17 juli opgenomen in het Icasia ziekenhuis in verband met de hoge bloeddruk en afwijkende leverwaarden. En zij moet in verband met de zwangerschap nu volledig rust houden om complicaties te voorkomen. Laat ons gemeente nu samen bidden. Wat is er, Heere God, veel reden om u met grote eerbied en diepe ootmoed te danken, waar ons niet alleen deze dag hebt gegeven, maar juist ook als gemeente naar uw naam genoemd, mogen wij kennen het bijzondere van deze dag, die ons telkens weer bepaalt bij en herinnert aan uw heerlijke opstanding, Heere Jezus, uit de dood. En die ons ook bepaalt bij en herinnert aan uw verbondstrouw. En nu mogen wij deze dag besteden, bijzonder besteden, aan kerkgang en schriftonderzoek. We mogen als gemeente ons verenigen aan deze plaats om voor het aangezicht van u, heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te treden. De schriften zijn geopend. We hebben uw gebod gehoord, maar misschien hebben we het ook niet gehoord, omdat het een vast onderdeel is van de liturgie en we beschouwden het misschien wel als zo'n elke keer terugkerend ritueel. Ach, we kunnen de wet wel dromen. En zo is het gevaar dan niet denkbeeldig dat uw woorden vanmorgen naar ons zijn voorbij gegaan. O lieve Heere God, en dan hebben we wel gezongen. Verlevendig mijn hart door uw wegen. En bevestig aan uw knecht de zegen waartoe uw woord en blijde hopen gaf. En hij is oprecht tot uw vrees genegen. En u zou het zomaar kunnen inslaan dat we moeten zeggen, ja Heere, dat is waar, ik heb uw gebod aan me voorbij laten gaan. En zo staan wij dan alweer opnieuw schuldig bij u. En dan hebben we mogen lezen, Heere, na de wetslezing het heerlijk evangelie. Kinderkens, indien iemand gezondigd heeft. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening. En dan niet alleen voor onze zonde, maar voor de zonde van de gehele wereld. En bewaar ons voor en verlos ons van het misverstand, Heere, als zou hier over al verzoening gesproken worden. Nee, dat is niet het geval, maar het gaat over en om de kracht van uw verzoenend lijden en sterven, Heere Jezus. En als dan alles en ook ons hart in kluis ons aan moet klagen, dan is daar die wonderlijke vrijspraak in en door het bloed van uw Heere Jezus. En dan blijft er ons maar één plaats over waarachter we schuilen kunnen en veilig zijn. Achter uw Heere Jezus Christus. En ach, wat belet ons om dat te doen? Want al is het dan dat ons hart ons aan moet klagen, dan zegt u, komt. En laat ons dan tezamen richten, en al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als sneeuw. Ik zal ze maken wit als wol. Want u delgt al onze zonden, u delgt al onze overtredingen uit, en dat niet op grond van iets van ons, maar vanwege en op grond van het gestorte bloed en het volbrachte werk, Heere Jezus. En laten we daar dan ook vanmorgen bij bepaald mogen worden, om daaruit te leven en daarnaar te leven. En dan kan het toch ook niet anders dan dat wij uw gewoon volbrachten, o Allerhoogste Majesteit, gun door het geloof in Christus de krachten om die te doen uit dankbaarheid. Wat zal ik die trouwe God voor zijn genade gelden? Heere, dan kan het niet anders of u al mijn liefde waardig schatten. En u kan dat zo ver weg zijn geëbt. We hebben dat wel eens van harte gezongen. En we zouden uw dienst als liefdedienst ieder hebben willen aanprijzen. En deden dat ook waar het in ons vermogen lag. Maar het kan zo weggeëbt zijn. Zo ver bij ons vandaan zijn komen staan, wilt u dan dat oude verlevendigen? En als we dan aan al die dingen nog onbekend zijn, geef ons dan, Heere, dat onze wegen, ja, breekt u ze maar op en dat we niet anders meer kunnen dan met de nood en de dood misschien wel in onze schoenen en in ons hart tot u de toevlucht nemen. Heere Jezus, bij wie zondaren welkom zijn, u nodigt ze. En nu gaan we vanmorgen met elkaar nadenken over dat leven van heiligmaking, waarin de apostel ons zo dringend waarschuwt, opdat we de wereld niet zouden lief hebben, zeker niet zouden lief hebben als tevoren, nee, nooit zouden lief hebben, maar u al onze liefde waardig schatten. Help ons bij het doordenken van de tekstwoorden, help ons op en onder de preekstoel, en zegen ons, Heere, met licht en leiding van u, dat zo de schriften mogen opengaan, en we maar leerjongeren, leerlingen mogen zijn aan uw voeten. Heere, gedenkt ons zo als gemeente van Abbenbroek, gedenkt heel de gemeente, en geef dat we een stad op de berg en een licht op de kandelaar mogen zijn, maar ook heel persoonlijk zout en licht op de plaats waar u ons hebt gesteld. We bidden voor hem met elkaar en danken voor alle zegeningen die u gaf en moeten het u ook gelijktijdig beleiden dat wij van die mensen zijn die zo vaak de dingen als vanzelfsprekend achten en gewoon vinden, maar leer ons onze zegeningen te tellen, Heere. Dan kan het niet anders of we komen bij u uit met een verwonderd hart. Wij bidden ook voor elkaars noden en met elkaar voor de noden die er zijn. En denken aan de zieken, aan hen die genoemd zijn. We denken bijzonder ook aan die moeder in blijde verwachting. Daar in het ziekenhuis in Rotterdam. Wil haar en haar man ook bijzonder nabij zijn, ook met de kindertjes. En geef dat nu de zwangerschap ook zonder verdere complicaties mag volbracht worden. En het nieuwe leven, dat breekbroosbare, dat zonder problemen ter wereld mag komen, Heere. Wat maken deze dingen ons ook klein en afhankelijk van u. Gedenkt haar en maakt u het wel en goed zoals u dat alleen kunt. Hartelijk dank ook, zeggen we met Bastiaan en Elke, met Bastiaan en Eke, Kwilikowski, waar een dochter geboren mocht worden, Isabeau. Gedenkt moeder en kind op dit moment nog in het Albert Schweitzer in Dort. Maar geef dat ze ook wel daar thuis mogen komen en zegen hen om Heer een zegen te mogen zijn voor wat u toevertrouwde aan deze ouders, om voor te zorgen, om dat jonge leven, maar vooral te lijden aan de voeten van u. Wij bidden ook voor hen die hier mogen dienen in onderscheiden ambten. Denken ook aan de dominee. We denken ook aan al diegenen die uitgetrokken zijn om rust te vinden. O Heere, maar het is ook tegelijkertijd al te zeer waar wat Augustinus heeft gezegd. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u. En laten we dan ook in deze zomertijd vooral daar mogen terechtkomen, aan het hart van u. Bewaar ons voor ongelukken, bewaar ons voor rampen, en geef dat ieder die uitgetrokken is of nog uit zal trekken, ook weer veilig en behouden terug mag keren. Gedenk uw kerk overal in deze wereld, bijzonder waar ze bloot staat aan vervolging, en waar ze niet gedoogd nog getolereerd wordt. Heren, en toch u houdt uw kerk in stand. En dat mag heel de christenheid, te midden van ook vuren van beproeving ervaren. En Heren, wij bidden dat ook het getuigenis van velen die onder voortdurende druk staan om het geloof op te geven, dat hun getuigenis anderen mag breken. Gedenkt u onze overheden, ook in deze zomertijd, ook als het maar niet vlot met de formatie van een regering. Heere, dat het ons dan maar des te meer op de knieën brengt, om een van u afgebeden regering te mogen ontvangen. Een overheid waar het woord van u echt richtsnoer en leidraad is. En laten wij dan niet de moed opgeven, maar des te meer mensen zijn van het gebed die weten dat u op het noodgeschrei wonderen werkt. Hoort u zo ons gebed en aanvaardt u onze dank en weest u nabij en goed in heel deze dienst voor jong en oud en klein en groot en ook voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. Zegen ons, Heere, in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij gaan, gemeente, zingen en we doen dat nu met Psalm 26, de versen 1, 3, 5 en 6. Psalm 26, en ondertussen hebt u dan gelegenheid uw liefdegave uit te delen. Psalm 26, het eerste vers, O Heer, doe gij mij recht. En het derde vers, uw goedertierenheid. Het vijfde, mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad. En het zesde vers, ik was aan u verpand in onschuld, mijn hand. Mijn hart spring in mij op, o Heer, wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaren en u met offergaven eer. Psalm 26, 1, 3, 5 en 6. Heb de wereld niet lief. En dat wordt hier, gemeente, expliciet gezegd tegen kinderkens. Johannes schrijft niet aan mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen, maar hij schrijft aan gelovigen. Kinderkens, het woord staat meer dan eens in deze uitgesproken pastorale brieven die Johannes heeft geschreven, wellicht vanuit Efeze. En Johannes is dan al op leeftijd gekomen, niet de jongste meer. En je voelt dan iets van de verhouding, de jonge gelovigen en deze oude apostel. Iets van vaderlijke bezorgdheid, toewijding, liefde. En dat doorademt heel deze brief en ook de tweede brief en de derde brief die Johannes heeft geschreven, kinderkens. Dat zijn dus geen onbekeerden. Johannes spreekt er eigenlijk heel de gemeente mee aan. En die gemeente is de gemeente die getrokken is onder het woord en door het woord van God. De gemeente die de Heer Jezus Christus lief heeft. En men kent de kracht van het reddend bloed. Men kent de kracht van het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En nu zegt Johannes juist tot deze mensen: heb de wereld niet lief. En hij gebruikt daarvoor een heel sterk woord. Er staat in het Grieks agapate. En dat betekent, dat is grammaticaal gezien een aanvoegende wijs, zouden wij zeggen. Je kunt er ook een imperatief in lezen, een gebiedende wijs. Maar vooral die aansporing, je zou kunnen lezen: heb toch de wereld niet lief. Niet doen hoor, niet doen. Maar nu gaat het mij vooral om dat woordje, en u hebt het al gehoord, agape, u kent het allemaal wel. Als na Pasen gepreekt wordt over Petrus die in zijn ambt hersteld wordt, ja, dan kun je er niet omheen. Dat Heere Jezus Christus Petrus tot driemaal vraagt naar zijn liefde: hebt ge mij lief? Hebt ge mij lief? Niet wat heb je allemaal meegemaakt, Petrus, en zoals wij dan misschien wel de duimstok leggen langs het geestelijk leven, vooral van de ander. Maar die cruciale vraag: heb je mij lief? Want daar gaat het over. En om in het geestelijk leven: heb je mij lief? En dan gebruikt hij tweemaal dat hele sterke woord agape. Agape. Dat is een bijzonder woord. Dat geeft aan liefde van de hoogste plank. En als u nou toevallig, nou ja, wat is toevallig, als u een gymnasiale opleiding hebt genoten en als u nog een beetje thuis bent in de Griekse klassieke literatuur, dan zou het kunnen zijn dat u zegt, nou, is helemaal niet zo'n bijzonder woord, want in de Griekse literatuur komt dat woordje agape heel gewoon voor. Dat is waar, maar niet in het Nieuwe Testament. Daar is het een aanduiding van wat ik al noemde de hoogste liefde, dat sterke woord. Nou, zo moet je de wereld niet lief hebben, zo moet je de Heere lief hebben. Met die liefde moet je de Heere lief hebben. U al mijn liefde waardig schatten. Zo. En zo moet je dus zeker niet de wereld lief hebben. Nou, van nature hebben we de wereld juist wel op deze manier lief. Calvin zegt ook niet ten onrechte dat wij een beestachtige liefde hebben voor deze wereld. En dat we van nature ons heil en ons goed en ons, nou ja, noem het u maar op, van deze wereld en haar goederen wachten. Maar het is het een of het ander. Je hebt of de wereld echt lief, of je hebt de Heere Jezus lief, God lief, de drie enige God lief. En het kan niet, gemeente, dat je een beetje schippert het een en het ander. En dat je wat combineert en dat je wat samen bij elkaar, de dingen bij elkaar trekt. Je hebt het een of het ander lief. Het is de Heere of de dingen van deze wereld. Deze wereld die Jezus Christus heeft uitgeworpen. En dan mag je ook denken aan wat de apostel Paulus getuigt in de Galatenbrief. Waar hij zegt, het zij verre van mij dat ik roemen zou anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. En dan komt het, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Met andere woorden, die wereld heeft niets meer aan mij en die wereld kan mij uiteindelijk, die heeft mij uiteindelijk echt niets meer te bieden. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Alles verloren, Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, zegt iemand, maar, zouden wij de wereld toch niet lief moeten hebben? En dan denkt u aan het hoge priesterlijke gebed. Waar de Heer Jezus bidt, zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, Vader, zo zend ik ook deze, zo zend ik ook hen in de wereld. Want ja, wij kunnen de wereld toch niet links laten liggen. En we kunnen toch niet doen alsof onze neus bloedt, de wereld. En juist ook als je uit die wereld getrokken bent, de vrome of de niet-vrome wereld. Dat was zo'n programma van de NCRV vroeger. Zo'n 40 jaar geleden. Wij hebben een woord voor de wereld. Nou, ik herinner me eerlijk gezegd van dat programma niets of nauwelijks meer iets. Maar ik vond de titel, de aanduiding toch wel veelzeggend. Wij hebben een woord voor de wereld. Wij hebben de wereld iets te zeggen. Wij hebben die wereld iets te bieden. Jezus Christus en het heil in hem ons geschonken. God heeft zijn kind toch ook in deze wereld gezonden om die blijde boodschap van genade en van ontferming te verkondigen en waar te maken. Die wereld is toch Gods grote zendingsterrein, want God heeft al zo lief gehad deze wereld dat hij zijn enige geboren zoon in die wereld gegeven heeft. Opdat een ieder, en zet daar maar een streep onder, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dan kan het toch niet anders, red hen die ten dode wankelen. Ik moet niks, maar ik mag toch en ik wil toch ook niet anders als het goed is dan aan die grote roeping van God beantwoorden, zout en licht te zijn in deze wereld om te redden die ten dode wankelen, de wereld. Dan gebruikt de Bijbel dat woordje wereld in verschillende betekenissen. En het gaat hier bij Johannes dan vooral om de wereld als de geschapen kosmos van God. Die machtige schepping. Die prachtige schepping. Waarover je leest in het boek Genesis. En dat God dat allemaal geschapen heeft, gemaakt heeft. En dat God zei, toen het allemaal klaar was, het is goed. En hij verblijde, hij verheugde zich in het werk van zijn handen. En toen heeft de kerk dat onderscheid gemaakt tussen het boek van de schriftuur en het boek van de natuur. En gezegd dat boek van de natuur, die schepping, dat kun je pas recht beoordelen en goed verstaan en bewonderen als je het leest door de bril van het geloof. Vanuit dat eerste boek, de schriftuur, ga je de natuur, de schepping bezien en het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. En nu die prachtige schepping, die prachtige wereld. Ja, dan lezen we de krant, als we de krant nog lezen. En we luisteren naar het nieuws, als we nog naar het nieuws luisteren. Nou ja, waarom zeg je dat nou zo nadrukkelijk, dominee? Omdat 32% van de bevolking niet meer naar het nieuws luistert, er eigenlijk niet meer in geïnteresseerd is. Ik word er zo moe van, wat dat nieuws. En al die ellende en al die narigheid en mensen lief, zeg. Maar een kind van God leest toch de krant naast de schrift en de schrift naast de krant. En gemeente, dan, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan zeg je, als je samen bent, als je dat nog mag zijn, en als je gezin, als gezin nog bij elkaar bent om tafel, dan zeg je wel eens, wat een wereld, hè. Wat een wereld. Al die rampen, al die ellende, al die oorlogen. Ja, de mensen evolueren, hè? We stammen van hele lage schepsels af en we komen uiteindelijk uit de modder, zo, hè? En dan die oerknal. En we evolueren naar steeds beter en steeds mooier en steeds humaner. En er is geen eeuw geweest waarin zoveel bloed vergieten was als de 20e eeuw en de 21e eeuw. Als het zo doorgaat, zal de 20e eeuw in dat opzicht misschien nog wel achter zich laten. Al dat geweld. En dan kom je er ineens achter dat het ook in je eigen hart zit. Dat heel die wereld ook in je eigen hart huishoudt. Was dokter Okkenjager. Dokter Okkenjager, die de dingen zo radicaal kon zeggen. Okkenjager zegt in een van zijn vroegste geschriften. En dan vragen ze, hè, waarop op het huisbezoek en op de catechisatie. En waarom laat God nou toe dit? En waarom God zus? En waarom God zo? En dan zegt Okkenjager, moet je mee ophouden. Want wij hebben het licht uitgedaan in het paradijs. En dan moeten we niet gaan vragen, heren, waarom lopen we nu in het donker? Hebben wij gedaan. En kijk, dat verootmoedigt ook. En dan ben je het eens, dan zeg je, heren, u hebt gelijk als u zegt, Markus 7, dat uit het hart van de mensen voortkomen kwade gedachten en allerlei vormen van overspel en ontucht en moord en diefstal en bedrog en losbandigheid en afgunst en dwaze gedachten en noem het u maar verder op. Nee, die wereld heeft geen beste naam in de Bijbel. Johannes schrijft, wij weten dat heel deze wereld in het boze ligt. Dat wij deze wereld gebracht hebben onder de macht en de invloed van de boze. Maar is dat dan niet het wonder, gemeente, dat God deze wereld niet heeft losgelaten? En nog niet heeft losgelaten. En dat hij in deze wereld zijn zoon heeft gezonden. En dat hij in deze wereld zijn zoon heeft gegeven en heeft overgegeven aan die vernietigende machten. Heeft overgegeven tot die verschrikkelijke dood. Heeft overgegeven aan het oordeel plaatsvervangend ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat hij, de vader, zijn kind in deze wereld heeft gegeven. Geen aardse vader en moeder zou dat ooit hebben kunnen opbrengen om je kind te laten gaan. Nee, om je kind bewust te sturen naar een plaats waarvan je weet. En daar zullen ze zich vergrijpen aan mijn lieve kind. Dat is ook met de daad gebeurd. En weg met hem. Weg met hem. Wij willen niet dat deze koning is over ons. Ik wil hem niet. Jezus, weg met hem. En heeft de vader hem toen maar weer teruggenomen in de hemel? Nee. En was God toen uitgepraat? Nee. En toen heeft God de Heilige Geest gezonden. En wat doet die Heilige Geest? Die maakt plaats voor genade. Die Heilige Geest die overtuigt je van zonde, oordeel, gerechtigheid. Die trekt het oordeel van God even naar deze kant. En dan schrik je. En mensen zeggen wel eens, ik schrok me dood. Moet je eigenlijk niet zeggen. Maar als de Heilige Geest met je bezig gaat, dan schrik je je niet dood, maar dan schrik je je levend. Dan schrik je je levend. Denk maar aan die 3000 daar op de Pinksterdag, allemaal nette vrome kerkmensen. En het ontbrak ze aan niets. En de Heilige Geest, die werkt dan met dat woord, dat doet de Geest, werken met het woord. En dat woord komt binnen en dat woord, die prediking van Petrus, grijpt die mensen aan. En ze schrikken zich levend, gij die eertijds dood was door de zonde en de misdaad. En ze schrikken zich levend en zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus zegt, je hoeft niets te doen, want alles is volbracht. Geloof alleen in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Ja, zo velen hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zoveel hem hebben aangenomen. En toen zeiden ze tegen dominee Pauwe, maar dominee, ik heb geen ogen om te zien en ik heb geen handen om te nemen en ik heb... En toen zei Pauwe, stop alsjeblieft. En kom dan maar zonder handen en kom dan maar zonder ogen, maar kom. En nu schrijft Johannes aan gelovigen, in Klein-Azië en ook aan ons, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. En hij schrijft dat met het oog op dwaalgeesten die daar in die gemeente van ergens in Klein-Azië zijn binnengekomen of zelfs uit het midden van die gemeente zijn opgestaan en die zeggen, ja, die Johannes... Die man is ook al niet meer de jongste, niet waar, die Johannes. En wij hebben andere inzichten. He, dat hoor je vandaag de dag ook nog steeds. Wij hebben ja die gereformeerde theologie en die Luther. In mijn eerste gemeente, met liefde ben ik er geweest, hoor, met vreugde. Maar dan zeiden de mensen, als ik Luther ter sprake was, ja, die man was nog half Rooms dominee. Ja, die Luther... En die Calvijn, en wij hebben het toch een beetje anders geleerd. En we hebben diepere inzichten, dat zeiden ze ook in de dagen van Johannes. En ja, die wereld, nee, je hoeft echt niet met een boekje in een hoekje. Dat hoeft ook niet en dat moet ook niet. En je moet het isolement ook niet zoeken, maar het is iets anders als je het isolement wordt binnengedreven. Maar die wereld... Nou ja, je kunt toch ook best als je gaat om je ziel. Als je weet dat je ziel gered is, als je ziel verlost is, je kunt toch best. Je hoeft toch niet tegen alles nee te zeggen. Je kunt toch best. En dan schrijft Johannes, nee, het is van tweeën één. Of je hebt de Heere lief, of je hebt de wereld lief. De wereld die tegen hem inleeft... De wereld die zijn schouders voor de Heere ophaalt. De wereld die openlijk of niet openlijk met God en zijn geboden spot. En die een loopje neemt met het Heilige. Ja, aan welke kant sta je? Aan welke kant van de scheidslijn bevind je je? Kijk, in de dagen van het Oude Testament, de dagen van Agab, Elia, waren er mensen die dachten, nou ja, je kunt toch wel... Nee, zegt Elia, kies nu heden wie je dienen zult, of. En de Heere Jezus zegt, waar je schat is, daar is je hart. Nou, wat is het eigenlijk eenvoudig? Wat is het geestelijke leven eigenlijk eenvoudig? Ja, je kunt het heel ingewikkeld maken. Je kunt het heel moeilijk maken. Maar hebt ge mij lief? Heb ik u al gezegd. Maar nu dat tweede, waar je schat is, is je hart. Waar gaat mijn hart naar uit? Waar vul ik mijn hart mee? Mijn zoon, mijn dochter, zegt God in de spreuken. Mijn zoon, mijn dochter, jonge meisje, geef mij je hart. Geef het aan mij. Dat is een appel dat in de prediking tot ons komt. En gelijkertijd, de wereld doet ook een appel op je hart. En die wereld zegt, nou, je kunt toch beste en bekeren, dat kan toch allemaal nog later. Het gaat om het een of het ander, de liefde van de Vader tot de Vader. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hoe belangrijk is die Vader nou eigenlijk voor je? En zeg je nou ook eerlijk vanmorgen, ja, dat hart van mij, dat hart van mij, het is net als dat hart van Petrus. En grote woorden durf ik zomaar niet te zeggen. Maar als de Heere nou zo op mij afkomt met zijn woord en zo direct die vraag op mij richt, heb je mij lief? Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik u niet missen kan. Hebt u wereld niet lief? Enkele jaren geleden deed dokter Viret, docent aan het Horenbeek College, onderzoek naar de leefwereld van de jongeren, reformatorische jongeren. Nou zou je denken, dat zit wel goed, reformatorische jongeren. Zit wel goed, maar zijn bevindingen vond ik tenminste nogal zeer schokkend. Er waren nogal wat jongeren die, nou ja, hun tijd uitzaten daar op die revo-school en in dat revo-cultuurtje en al dat christelijke. En die dan zondags nog wel meegingen naar de kerk, nou ja, het mot, hè, van thuis. Maar verder innerlijk al lang gebroken hadden met heel dat christelijke. Gelukkig waren er ook jongeren, heel wat jongeren nog gelukkig, die ernst maakten met de dingen van het woord en die daarmee bezig waren op de goede manier. Maar nou komt het, 70% van die 1600 geënquêteerde en 150 geïnterviewde jongeren, die combineerden van alles met elkaar. Ze zaten dan zondags in de kerk en ze gingen naar de JV en ik denk aan dat meisje dat zei, ja hoor, ik bid elke avond dan zeg ik het maar zoals zij dat zei, dan klets ik zo heerlijk met de Heer. Hij is mijn maatje, de Heer is mijn maatje. En dan klets ik met hem. En ondertussen, nou ja, zeiden die 70% van die 1600 en 150 jongeren, 70% zei, ja, wat is er nou mis om naar een film te kijken? Ja, al wordt daar nou met de geboden van God een loopje genomen. En ja, al worden je seksuele gevoelens geprikkeld. Wat is er eigenlijk op mis? Wat is er mis mee om als je het nou echt van elkaar weet, om voor het huwelijk al met elkaar het bed te delen? En nou ja, zo waren er nog wel wat dingen. Ik zou willen zeggen, houd je leven eens tegen het licht van het woord. Houd je leven eens tegen het licht van het woord. En nu ga ik geen oordeel vellen. Dat laat ik dan over aan de schrift en denk ook aan Psalm 139, waar David zegt, Heer, is er bij mij een verkeerde weg? Wilt u me daar alstublieft aan ontdekken? Opdat ik, Heer, die verkeerde weg niet verder ga. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. En dan in vers 16 gaat Johannes uitleggen wat hij nou precies daarmee bedoelt. Heb de wereld niet lief, want je ogen en je oren, dat zijn de belangrijkste kanalen, dat zijn de snelwegen tot je hart en tot je ziel. Wat laat ik allemaal binnenkomen? We hebben daarom ook gezongen, Psalm 119, wend mijn oog van de ijdelheden af. En als je dat zingt, dan moet je dat ook echt bedoelen zo. Dat is net als met het gebed, Heere, leid me niet in verzoeking, verlos me van de boze. Ja, je spot natuurlijk met dat gebed en met de Heere als je bidt, Heere, leid me niet in verzoeking. En jezelf daarna weer aan allerlei verzoekingen en verleidingen blootstel. Heb de wereld niet lief. Nog wat in die wereld is. En dan noemt Johannes drie dingen. Er zouden meer dingen te noemen zijn. Het is dan ook geen uitputtende opsomming. Maar hier hebt u de drie belangrijkste punten. En hij zegt allereerst de begeerte van het vlees. En vlees. Ja, de Heere Jezus Christus is in ons vlees gekomen. Jawel. Maar hier is vlees negatief bedoeld. En ik heb u al gezegd, het gaat hier over geen onbekeerde mensen, maar het gaat hier over bekeerde mensen. Het gaat hier over het leven van heiligmaking, van dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen dat vlees, dat is die oude mens. Die oude mens. Die oude mens die met Christus gekruisigd is. Zoals Paulus dat zegt. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn oude mens is met hem aan het kruis gegaan. En die oude mens heeft de doodsteek gekregen. Ik vind dat ook zo mooi verwoord in onze Heidelberger. Uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering. En dan staat er uit twee de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Die oude mens die heeft dan weliswaar de doodsteek gekregen. Maar die kan zich soms toch zo heftig laten gevoelen. Wat moet ik dan met die oude mens doen? Die moet je geen voedsel geven. Die moet je geen voedsel geven. Maar die oude mens moet je uithongeren. Die oude mens, die moet je laten verhongeren. De nieuwe mens is geroepen om die oude mens er ten onder te brengen. En al die begeerten die op mij afkomen, maak ze krijgsgevangen en breng ze aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Want dat vlees, de begeerte van het vlees... Vlees wil altijd zichzelf in het middelpunt stellen. Ik wil zo graag belangrijk zijn. Een kansel is misschien juist een hele gevaarlijke plaats. Daar sta je. En je wilt zo graag een mooie preek houden. En dat de mensen... Ja, dat is toch wat. Als de mensen morgen opbellen en de koster of wie hier ook de bandjes verzorgt. 25 zijn er al besteld. Nou, dan ga je als dominee de lucht in. Vlees... Wie bedoel ik? Stel mijn oogmerk in de dag. Vlees, de begeerte van het vlees. Maar als je achter je eigen begeerten aanloopt, dan, gemeente, dan heb je geen toekomst. En dan maak je je eigen toekomst kapot en dan ben je bezig jezelf in het ongeluk te storten. Ik moet niet achter mijn vlees en mijn vleeselijke begeerten aan, maar achter de Heere Jezus Christus aan. Dat vlees moet gekruisigd. En het tweede wat Johannes dan noemt, de begeerte van je ogen. Die wonderlijke schepping van God. Ja, als je een beetje biologie hebt gehad en als je geneeskunde studeert of psychologie ook... Dan moet je ook de anatomie van het menselijke lichaam je eigen maken. En ik heb een klein poosje ook psychologie gedaan. En ik moet u zeggen, ik was verwonderd over dat wonderlijke wereldje van het oog alleen al. En dan zeg je, dat kan toch niet bij toeval zo zijn ontstaan, het oog. Dat machtige instrument waardoor je zoveel kunt zien aan schoonheid en heerlijkheid. En je kunt lezen en je kunt... Maar waar gebruik je ogen voor? Die gave van God, waar gebruik je ogen voor? Kijk, de reclamewereld speelt daar heel graag op in. Want de reclamewereld weet wel, en vandaar omdat ze ook zoveel kapitalen besteedt aan de reclame... Dat oog, prediker zegt, raakt nooit verzadigd van zien. Dat oog, dat kan zomaar de kooplust opwekken wat je ziet. En dan gaat dat rad van begeerten draaien wat je ziet. Wil ik eigenlijk ook wel hebben, al die folders. En men zegt dat mannen daar gevoeliger voor zijn dan vrouwen... En dat zal ook wel de reden zijn dat mijn vrouw al jaren zegt, ik wil jou niet mee hebben naar de winkel, want je laat het karretje vol met... Kijk eens, een aanbieding, oh dat is mooi. En dan zegt mijn vrouw, ja maar dat hebben we helemaal niet nodig. Die ogen. En ik denk aan Abraham en Lot. En hun bezit groeit en het land dat ze samen delen wordt te klein voor twee van die grote herenboeren. Ze gaan uiteen en Abraham en Lot mogen kiezen. Abraham laat Lot de eerste keuze en Lot kijkt en die ziet daar die prachtige vlakte van de Jordaan. Met dat welige grasland. En hij zegt, dat zou ik willen hebben. Dat zou ik willen hebben. Maar dan moet je daar ook gaan wonen, Lot. Nou ja, Sodom. Nou ja, ik zou dat toch een evangelie... Ja, ik zou dat toch een beetje kunnen evangeliseren. Maar we weten hoe het afloopt. En dat Lot dag en nacht zijn rechtvaardige ziel kwelt in dat Sodom. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Ik zou het ook... zo kunnen zeggen vanmorgen en zoals ik het zelf dan ook wel bid. Zet een wacht voor mijn oren en zet een wacht voor mijn ogen. Want ik vertrouw mijn ogen niet, ook Job niet. Die sloot een verbond met zijn ogen. Onderschat de impact van wat je ziet nooit. Niet alleen in de reclame, maar ook in films, internet, computerspellen. En de Heer Jezus waarschuwde al voor al die zonden die ons zo gemakkelijk verleiden. Want hij kent ons hart. En hij weet hoe gemakkelijk wij ons laten inpakken. En hij zegt dan ook, en dat is wel heel, heel radicaal, als je oog je hindert, je oog je ergert, ruk het uit. Niet letterlijk natuurlijk. Maar wie het vatten kan, die vatten het. Het is beter om dan met één oog de eeuwige heerlijkheid binnen te gaan, dan met twee ogen de eeuwige verlorenheid binnen te reizen. Ik hoef niet alles te zien en ik hoef niet alles te horen en ik hoef niet alles te weten. En dan moet u niet denken dat ik wereldvreemd leef. 3 kranten per dag. Ik ben graag van alles op de hoogte, ook van achtergronden. Maar er zijn ook een heleboel dingen waarvan ik zeg dat hoef ik allemaal niet te zien en dat hoef ik allemaal niet te weten. En als de liefde van de Vader in je hart is... En als die liefde van de Vader en tot de Vader gevoed wordt in je hart, dan wil ik dat ook niet allemaal meer zien en horen en weten. Dan kan ik scheiden en onderscheiden. Nog iets. Johannes noemt ook de grootsheid van het leven. Dat is die trots. Dat is die hoogmoed. Dat is ook niet uit God. En dat je je verheft boven andere mensen, want je bent toch wat geworden? Een veer heeft nog wind nodig om op te stijgen, maar u weet het, een mens. En dan kijken we wat laatdunkend neer op de ander. En we voelen ons beter dan de ander. En dan komt je jongen of je meisje thuis met een vriendin of met een vriend. En het wordt wat, het klikt. En je neemt je dochter, je zoon apart en je zegt, ik denk, lieve schat, dat het geen goede partner voor je is. Gaat die jongen dan naar de kroeg? En nee, die jongen gaat naar de kerk. Oh, zeker naar een vrijzinnige kerk of, oh nee. Die jongen zit ook trouw in de kerk, maar zie je dat opleidingsniveau? Dat opleidingsniveau. En dat kind past eigenlijk niet bij jou. En zeg dan maar eerlijk, ik vind dat het niet bij mij past. Hooghartig. Kun je ook zijn tegenover God. Farao is er het voorbeeld van, wie is de Heere dat ik hem dienen zou. Zoals jaren geleden een jongen tegen me zei. Ik zit op de pabo, dominee. Mag ik nog jij zeggen of moet ik nou u zeggen? Ik zit op de pabo en eerste klas. Maar ja, kijk wat in de Bijbel staat. Dat geloof ik allemaal niet meer. En die wonderen die daar genoemd worden. En ik ben eigenlijk te intellectueel daarvoor. Oh, ben jij te intellectueel om te geloven en om te bidden en om uit de Bijbel te lezen? Nou, ik ken heel wat echte intellectuelen. Hoogleraren, dan helemaal niet in de theologie, want die geloven meestal niks. Maar hoogleraren in Wageningen, ik heb ze meegemaakt. Mensen met eredoctoraten, biologen, geologen, met een kinderlijk eenvoudig geloof. De grootsheid van het leven. En dan deze wereld, heb haar niet lief, zegt Johannes. Maar je mag wel de dingen lief hebben in deze wereld, in de zin van, je mag toch genieten van je huizen, je mag genieten van je tuinen, je mag genieten van, ja zeker. prediker zegt heel wat keren, geniet het leven met een vrouw die God je heeft gegeven en geniet van een goed glas wijn, niet van 3 flessen wijn op 1 avond, maar wel van een goed glas wijn en geniet het tot eer en lof van God. En nog eens Luther die zegt, in het geloof kun je met alle dingen op een goede manier omgaan. Of zoals Paulus zegt, dan gebruik je de wereld en wat in die wereld is, zonder die wereld te misbruiken. En Calvijn zegt, dan houdt het je ook niet op je pelgrimstocht door deze wereld naar de stad die fundamenten heeft. Omdat het geloof is afgestemd op de wil van de Vader. De Vader die zijn Zoon heeft gegeven. Opdat doemwaardige zondaren zouden leven door hem. Nou ja, het komt wel uit wie je hart heeft. Op maandag en op dinsdag, zonder dat je een woord zegt. Maar ze merken het toch aan je. Ze merken het toch aan je. Kijk, het is niet zo best toen die oude baas begraven. Nou ja, oude baas. Maar toen die man begraven werd en dat van de fabriek waren ze er ook nog op de begrafenis. En dat zijn voormalige chef zei, het was zo'n geweldige collega. En hij was dan van een orthodoxe kerk, maar je merkte het nooit. Nou, dat is niet zo best als het nooit aan mij werken. Door wie laat ik mij leiden? Want deze wereld, schrijft Johannes, gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Deze wereld gaat voorbij. Nou, daar word ik nou altijd een beetje verdrietig van als ze dat preken en als ik dat lees. Oh ja? Of wordt u er blij van? En zegt u, ja, deze wereld gaat voorbij, deze, hè? Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En het gaat heen naar de allerbeste toekomst. Waarin God zal zijn alles en in allen blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen. Daar gaat het om. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. En Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. En wijlen dominee Overduin, die gereformeerde dominee Overduin, die u wel kent, de ouderen zeker, dat boek Hel en Hemel in Dachau, prachtig. Dominee Overduin, door het lijden en het leven gelouterd, zegt in dat prachtige boek het onverliesbare over de christelijke hoop. Wat is nou de grootste wereldgelijkvormigheid? En ja, vroeger zeiden de mensen dan, en dan mag u om lachen, maar dat meenden de mensen dan echt. Hè, voor de oorlog zeiden ze, oh, wereldgelijkvormigheid, dat zijn vleeskleurige kousen bij vrouwen. En zo kunnen we daar nog wel wat noemen. Maar Overduin zegt, weet u wat nou de grootste wereldgelijkvormigheid is? Christus niet met een brandend hart verwachten. De wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. En dat hebben ze nou al zo vaak gezegd, dominee, en dat hebben we al zo vaak gehoord. Dat zeiden ze ook al in de dagen van Petrus, en waar blijft nou de belofte van zijn toekomst? En toen zei Petrus, dat is de langmoedigheid, het geduld van God over u en met u, want hij wil niet dat u, die nog niet wederom geboren bent tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, hij wil niet dat u verloren gaat, maar dat u zich laat redden. En komen zal hij, weet u wanneer? Als een dief in de nacht. Weet u wanneer een dief komt? Weet u wanneer een dief komt? Nou, we hebben 2 keer een inbraak gehad in de pastorie. Maar nooit heeft die dief ons van tevoren gebeld of een briefje geschreven. Dan en dan komen wij bij u inbreken, dan weet u dat vast. Als een dief in de nacht, zomaar. Het was nog niet zo lang geleden. Ik denk aan die dominee, hij is al overleden, die vrijzinnig was van origine. Maar toen gebeurde er iets wonderlijks. God kwam met kracht in zijn leven. En hij werd een gevierd en een gezegend prediker van het evangelie. En in die eerste tijd, Die eerste tijd als je hart zo vol is van de liefde Gods in Jezus Christus. Daar wil je er aan iedereen van vertellen. En dan zat die dominee op een familiebijeenkomst, een verjaardag of zoiets. En dan ging het kerkelijke familie en dan gaat het over koetjes, kalfjes en over dominees en beroepingswerk natuurlijk. En toen zegt die dominee ineens, mag ik nou eens wat vragen, verwacht u de Heer Jezus Christus zo, hè? Tante Beb en oma Arie en neef Henk en nicht Truus, verwacht je de Heer Jezus Christus deze nacht? Allemaal trouwe kerkmensen. Nou ja, deze nacht, om het eerlijk te zeggen, deze nacht, nee, nog niet. En toen de laatste viel er even stilte en de dominee zei, en in die nacht zal hij komen, als niemand het verwacht. 10 meisjes en 5 waren dwaas en 5 waren wijs. En die wijs waren hadden olie met zich meegenomen en ze vielen allemaal in slaap. Maar ter middernacht, als niemand het meer verwachtte, duurde al zo lang, zo lang. Plotseling die roep in de stilte van de nacht, de bruidegom. En die wijs waren en olie met zich meegenomen hadden, stonden op en gingen met de bruidegom in de bruiloftszaal binnen. En de anderen, zij kloppen straks aan die deur, ik heb u niet gekend. De wereld hoeft niet eens voorbij te gaan. Wij kunnen voorbij gaan voordat de wereld voorbij gegaan is. Een ongeval enzovoorts. En dan. Dan schrijft Johannes die de wil van God doet. Die blijft in der eeuwigheid. En wat is nou de wil van God doen? Nou gemeente, kort en krachtig ook omwille van de tijd. Dit is de wil van God. En dat leest u in de schrift, dat ge gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God, Jezus Christus. Ja, maar moet ik dan niet dit en moet ik dan niet dat? Kom tot uw heiland, toef langer niet. Kom. En al komend, moede kom ik, arm en naakt tot hem die zondaar zalig maakt. In dat komen ga ik ook iets anders begeren, het goed dat nimmer meer vergaat en dat u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. Dan ga je de wereld ook met andere ogen bezien en je krijgt ogen in je ziel en je gaat God zien in de spiegel van zijn woord en Jezus Christus zien in de spiegel van zijn woord, in wiens lippen genade is uitgestort. En je gaat schoonheid zien in die gekruisigde Heere Jezus Christus. En dan maakt de grootsheid van het leven plaats voor kleinheid, ootmoed, nederigheid. Andere begeerte. Nee, dan boeit dat goed van deze wereld mij niet meer en niet meer echt. En dan ga je bidden, geef dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. Ontferm u, Heer. Toon ons uw mededogen. Op u steunt onze hoop. O God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd die op uw goedheid bouwen. Amen. Psalm 17 en daarvan het 4e en het 8e vers. Maak uw weldaan wonderbaar en blij vooruitzicht dat mij streelt. 4 en 8 van Psalm 17. Laten we samen danken. Zegen, Heere, deze spijze. En zegen ons met honger en dorst, die alleen met U, Heere Jezus, te verzadigen en te lessen is. Heb dank voor wat U ons schonk. En laat Uw woord meegaan, ook als wij nu straks van deze plaats gaan. Dat het niet, Heere, weer, dat we niet terugkeren tot de orde van de wereld, maar laat Uw woord ons bezetten en vervullen. Geef ons ook vanavond een gezegende dienst en doe ons opkomen, niet met verwachting van een dominee, maar van U. Dan kan het niet anders, of wij zijn ook in het gebed tot U genaderd, biddend voor de man op die hoge stoel en voor onszelf in die lage banken. En dan bent U een God van wonderen, maar U wilt erom gebeden zijn, en nog wel van het huis van Jacob. Dank U, Heere, en zegen ons om tot zegen te zijn in Jezus' naam. Amen. Wij zingen onze slotzang met de 73ste psalm, het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens U omhoog en wie ver van U de wilde zoekt. 13 en 14 van psalm 73. nachten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.